Goedenavond, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin proponent J.A. de Kruif uit Alt-Alblas voorgaat. De schriftlezing voor deze dienst is uit 1 Korinthe 2. De kerkdiensten, de Deovelente zondag 22 augustus aanstaande. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. De collecten in deze diensten zijn er twee. De eerste is bestemd voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. U mag uw gave ook digitaal geven. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang. We bevelen ze hartelijk bij u aan. De voorzang in deze dienst is Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heer, dien ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem, verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. De kerkenraad wenst u en jou en die met ons thuis verbonden zijn een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die eeuwig leeft en trouw is van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid. en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei: vrede zij u. Amen. Gemeente, zo even mochten we al tot eer en lof van God zingen. Dat willen we ook nu weer gaan doen in het vervolg van deze dienst met de woorden van Psalm 111, waar wij als gemeente naar de naam van Christus bijeengekomen zijn, vereend in onze vergadering, zullen we hem plechtig eer bewijzen. Looft halleluja, looft de Heer mijn ganse hart, verheft zijn eer, ik zal zijn naam en grootheid prijzen. En straks, na de geloofsbelijdenis, zingen wij van dezezelfde psalm het tweede vers. Des Heeren werken zijn zeer groot, wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig. Nu 111:1, straks 2. In gehoorzaamheid aan het woord van onze God en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden wij ook vanavond het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, wat we zullen doen met de woorden van het apostolicum. En in ieder van u, van jullie hier in de kerk, maar ook thuis, belijden met mij voor zich: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof het eeuwige leven. Amen. een zegen vragen over de voortgang van deze dienst. Laat ons bidden. Heere, eeuwige God, u die de hoorder van de gebeden bent, tot u wenden wij ons in het gebed, om u allereerst te loven en te prijzen, zoals we dat al zo even mochten doen met het zingen van de psalmen, om u ook te danken, Heere, voor de dag die u ons hebt gegeven, deze rustdag, deze eerste dag van de nieuwe week, om uit te rusten van al onze werken, om rust te vinden bij u, om rustig onze plaats in te mogen nemen als het ware aan uw voeten. En Heere, dat niet zomaar, maar omdat wij weten dat u ons wat te zeggen heeft. Telkens weer. Dat mocht vanmorgen zo zijn. En vanavond mag uw woord alweer voor ons geopend liggen. En Heere, dan geloven wij op grond van uw eigen woord dat u ook vanavond in ons midden de aanwezige wilt zijn, erbij bent. En waar uw woord open gaat, dat u zelf aan het woord bent. En geef, o God, dat we dat mogen opmerken, dat we dat zullen opmerken. Dat is toch het werk van uw Heilige Geest in ons. Dat wij oren hebben die zullen horen. Dat wij een hart hebben, het innerlijk van ons, wat open staat voor u. Dat we in de lezing van de schrift uw stem zullen horen. Dat woord van u, dat gezaghebbende woord van u. Dat wonderlijke woord van u, waardoor u ons, waarmee u ons tegemoet treedt en woorden van eeuwig leven laat horen. Heer, het zijn ongedachte zaken die vanuit uw woord ons tegemoet komen. Dat kunnen we niet bevatten wat u met ons voor hebt, ook met deze avonddienst. Dat we hier ons plekje mochten innemen of thuis deze dienst mogen meebeleven. Heer, daarin laat u zien dat u gedachten van vrede over ons hebt. Dat u niet wilt dat enige verloren gaan, maar de allen uw woord zullen horen en u op uw woord zullen geloven. En zo al gelovend het leven zullen hebben in uw naam. Heere, uw woord is toch wat het verschil maakt in ons leven. Uw woord is toch wat het verschil maakt als het gaat over de grote toekomst die voor ons ligt. En geef dan, o God, dat we uw woord waar het gelezen wordt, waar het tot klinken wordt gebracht, geloofd zal worden. En dat we er verwonderd van opkijken. Dat u telkens weer ons tegemoet treedt. Dat u ons telkens weer bij de hand wil nemen. Om ons te leiden, te brengen op de weg van het leven. Om ons daar ook in laten voortgaan. Heere, wil dan geloof werken waar het nog niet is, maar ook versterken. En Heere, als daar de aanvechtingen zijn in het geloofsleven, en die kunnen er zijn, wilt u ons dan houvast geven en vasthouden. Dat we niet afdwalen. Dat we ons heil niet ergens anders zullen zoeken, want het is nergens anders te vinden dan bij u. Geef, o Heere, dat we de waarde van de prediking zullen inzien. Dat we dat op juiste waarde weten te schatten. Geef, o God, dat we de waarde van heel de kerkdienst zullen inzien. Dat het niet zomaar een anderhalf uurtje of zo een zoethoudertje is. Maar dat we ons op heilige plek begeven, waar u uw bemoeienis met ons betoont. En Heere, dan moeten we ook beseffen, dan moeten we ook belijden dat wij dat niet hebben verdiend. Dat u zo naar ons omziet, dat u zo laat merken om ons te geven. Heere, dan mogen wij deze dag toch wel in rust hebben mogen beleven. En dan zijn we verwonderd, want er zijn zoveel plaatsen in deze wereld waar het niet rustig is, waar het onrust is, waar de boventoon voert. Als we denken aan de bevolking in een land als Afghanistan, maar ook als we denken aan zoveel daar in Haiti vanwege een aardbeving. En zo zijn er zoveel plaatsen, heren, waar er geen rust gevonden wordt, waar mensen op de vlucht zijn, waar mensen geen rust kunnen vinden. Heren, dan bidden wij u, ontferm u zich over deze wereld. En wil dan boven alles de prediking van uw woord, die toch op veel plaatsen in deze wereld mag gebeuren, wil dat zegenen, dat het zal dienen tot de uitbreiding van uw koninkrijk. Dat er velen zullen komen tot die belijdenis, zoals we dat ook voor de dienst hebben gezongen. Ik zal, o Heer, die ik mij koning noem. Ja, dat velen u zo mogen kennen en zo laten leiden door u. Heren, want daarin wordt de rust en de vrede geschonken en ondervonden, genoten. De belijdenis van uw naam. Dan weten we het wel, dat er velen zijn die uw naam belijden, juist te maken hebben met vervolging, met verdrukking, met marteling en erger. Maar het is soms zo wonderlijk als we die verhalen lezen of horen, dat ze juist in die weg de rust vinden in u. Heren, gedenk uw kerk die met vervolging en verdrukking te maken heeft. En geef standvastigheid, maar wil bovenal de vijandschap tegen u, uw woord en dienst, tegen uw kerk verbreken. En doen inzien dat alleen bij u heil te vinden is. Heer, ik bid ook voor uw volk Israël. Ook zo'n volk wat te maken heeft met veel tegenstand en vijandelijkheden. Daar in die regio altijd weer. Uw volk. Heer, gedenk uw volk. Bewaar ze. En doe ze ontdekken, doe ze inzien. Wie u, Heer Jezus Christus, werkelijk bent. Getrouwe God, zo wenden we ons tot u, vol van verwachting. Want Heer, u bent de hoorder van de gebeden en u weet raad. U weet te geven wat nodig is, boven bidden en denken. Heere, hoor ons roepen en aanvaard onze dank. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij openen Gods woord zoals zo voor de dienst al is aangekondigd in het Nieuwe Testament. En we lezen met elkaar het tweede hoofdstuk van de eerste Korinthebrief, hoofdstuk 2 van 1 Korinthe. Een brief die Paulus geschreven heeft aan de gemeente waar hij zo'n anderhalf jaar heeft gewerkt. Een brief waar we ook lezen dat God veel volk heeft in die stad. Een gemeente naar zijn naam genoemd mag er zijn. Maar ook een gemeente die als het ware bij de hand genomen moet worden, omdat er nogal wat een en ander is wat niet goed is. Waarin het gecorrigeerd moet worden om zo ook opgebouwd te worden. Om te leven voor Gods heilig aangezicht. Paulus heeft daar zo'n anderhalf jaar gewerkt. En ja, dat werken van hem, dat was voornamelijk de prediking van het evangelie waartoe hij geroepen was. En dan is het in de eerste hoofdstukken, en dan ook de tweede, vooral ook een verantwoording van zijn prediking. En boven in uw en mijn Bijbel staat dan ook karakter en doel van de prediking. En daar gaat het dan vanavond ook over, over de prediking. Laten we gaan lezen vanaf het eerste vers, hoofdstuk 2. En ik, broeders, toen ik bij u kwam, ben niet gekomen om u met voortreffelijkheid van woorden of van wijsheid het getuigenis van God te verkondigen, want ik had mij voorgenomen niets anders om u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En ik was bij u in zwakheid met vrees en veel beven. En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in de betonen van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou bestaan in wijsheid van mensen, maar in kracht van God. En wij spreken wijsheid onder de geestelijk volwassenen, maar een wijsheid niet van deze wereld en ook niet van de leiders van deze wereld die teniet gedaan worden. Wij spreken echter de wijsheid van God, als een geheimenis. Een wijsheid die verborgen was en die God voor alle eeuwen voorbestemd heeft tot onze heerlijkheid. Een wijsheid die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft, immers, als zij die gekend hadden, zouden zij de Heere der Heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. De geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is? Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genade geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? dat hij hem zal onderrichten. Maar wij hebben de gedachten van Christus. Tot zover de lezing van dit gedeelte van deze brief. Gemeente, dan willen we vanavond de preek laten uitlopen op het 9e vers van dit hoofdstuk, waar we deze woorden lezen. Paulus citeert daar uit het Oude Testament, uit de profetie van Jesaja. En dan zegt hij het ook, dan schrijft hij het ook, maar het is zoals geschreven staat: wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgekomen, dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Voordat wij overgaan tot de verkondiging, willen we eerst gaan zingen, ter inleiding op de prediking, het 3e vers van Psalm 92, waar we met verwondering uitzingen over de werken van God. Hoe groot zijn, Heer, uw werken, hoe ver gaat uw beleid, gij stelt met mogendheid elk deel zijn juiste perken. Een ziel aan stof gekluisterd beseft uw daden niet, geen dwaas weet wat hij ziet, zijn oordeel is verduisterd. 3e van Psalm 92. Geliefde gemeente, we zetten vanavond boven de preek de prediking. En dan is dat niet bedoeld als een college homiletiek, preekkunde, maar we laten ons leiden door de schrift, ook vanavond. En we willen de preek volgen langs een lijn die bepaald wordt door een drietal punten. Het eerste is de prediking als middel. De tweede gaat over de inhoud van de prediking. En de derde, het doel van de prediking. Dus middel, inhoud en doel, waar het gaat over de prediking. Ja, u bent vanavond opnieuw naar de kerk gekomen. En het is altijd goed om elkaar te mogen ontmoeten. Maar daar bent u ten diepste niet voor gekomen. Het gaat veel meer om de ontmoeting met de levende God. En ook als u thuis ingeschakeld bent, dan bent u daar toch op uit. En ja, dan is de kerkdienst, dat noemen we ook wel de liturgie. En een groot deel van de liturgie, dat is de prediking. Gelukkig is dat niet het enige. Er wordt niet alleen gepreekt in de kerk, er wordt ook gezongen zoals we dat zo even hebben gedaan. Er mag worden gebeden, we mogen onze gaven geven. Zo zijn er allerlei onderdelen in de liturgie. Maar als het gaat over de prediking, dat is toch wel het onderdeel wat het meest onder kritiek staat. In die zin, ik denk dat daar het meest over gesproken wordt. En het is ook altijd heel mooi als er over de preek nagesproken wordt, zeker. En ja, als het over kritiek op de preek gaat, dan is het ook altijd heel mooi als er positieve commentaar is op de prediking. En ja, dat mag je dan ook zo door de week hier en daar wel eens opmerken, horen. Dat, ja, dat wat in de prediking u en jou ter oren kwam, dat wat je ook ter harte mocht nemen, moest nemen, dat dat ook heel veel met je gedaan heeft. Dat dat je houvast gaf, vertroosting. Dat dat je opbouwde in het geloof. Dat je daar Gods stem in mocht opmerken. Maar er is ook een andere kant van kritiek. Soms negatieve kritiek. En negatieve kritiek kan zelfs opbouwend zijn, waar een voorganger wat aan heeft. En vooral als hij mag merken dat het vanuit de liefde plaatsvindt, die commentaar. Maar er is ook wel die kritiek dat je jezelf afvraagt van wat moet je ermee? Want een preek is nogal eens te lang. Of misschien juist te kort. Te moeilijk of te eenvoudig. Nou, zo kun je doorgaan. Allerlei kwalificaties worden er aangegeven. Ook Paulus had te maken met commentaar op zijn prediking. En ja, Paulus die preekte ook wel eens heel erg lang. Tot laat in de avond lezen we ergens in de Handelingen. Prediking. Je hoort ze elke zondag. En hoe vaak zal er in dit kerkgebouw, ook na de uitbreiding, gepreekt zijn? Maar ook voor die tijd. Ik kan me nog herinneren dat de preekstoel toen daar hing. Ooit mijn eerste preek mocht ik daar houden. En hoe vaak is er voor die tijd al gepreekt? En hoeveel preken heeft u al gehoord? Nou, ik denk al heel lang, ook aan deze plaats, dat de prediking mocht worden gehoord. Maar gemeente, als we teruggaan in de Bijbel, dan zien we al vrij in het begin van de Bijbel dat er een prediker is. We lezen dat niet zozeer in Genesis, dat hij predikte. Maar aan het eind van de Bijbel, in de Petrusbrieven, wordt hij wel zo genoemd. De prediker der gerechtigheid. Vanaf die tijd werd er al gepreekt, de eeuwen door. Door hem en later door heel veel anderen, door de profeten in de oud-testamentische tijd, door de apostelen in de nieuw-testamentische tijd tot op de dag van vandaag toe. Ja, en wie was dan die van wie we lezen dat hij de prediker der gerechtigheid is? Nou, dat was diegene die God als enige rechtvaardige op deze wereld zag. Te midden in een wereld onder een mensheid, als God daarnaar keek, dan ging hem aan het hart wat de mensheid ervan gemaakt had. En ja, die jongens en meisjes, die zullen dat ook wel weten over wie het dan gaat. Dan gaat het over Noach. Noach die als het ware het geheimenis van God ontvouwd krijgt. Wat God van plan is met die wereld in die dagen. En dat was huiveringwekkend. Want God ging zijn oordeel uitspreken over die wereld. En dat was niet gering. Dat heel de wereld onder het oordeel van God viel. En God heeft dat oordeel ook uitgevoerd, we weten het, hè? De zondvloed. En Noach die kreeg een opdracht. Om als het ware dat oordeel aan te kondigen. Nou, dat is nogal wat. Als je met oordeelsprediking moet komen. En we weten niet, ja, eigenlijk weten we geen één van de prekenen van Noach. Maar hij heeft wat afgepreekt. En misschien zelfs wel met heel weinig woorden, maar toch gepreekt. En gelukkig hoefde Noach niet alleen het oordeel aan te kondigen in zijn prediking. Hij mocht ook meer zeggen. En misschien wel met heel weinig woorden, maar hij liet het wel zien. Want wat ging Noach doen? Hij moest in opdracht van God een schip bouwen. Een ark. Ja, niet aan een of andere haven, aan een rivier. Zo midden op het land. De mensen zullen verwonderd op hebben gekeken. Noach, wat ga je toch doen? En toen hij maar doorging, volhardde in het volbrengen van zijn taak. En het was een klus hoor. Dat project, dat was heel wat. Daar moet je niet in vergissen. Ze zullen aan hem gevraagd hebben, Noach, waarom doe je dit? En zal hij niet verteld hebben waarom hij die boot moest bouwen?
Maar zou hij ook verteld hebben waarom hij die boot ging bouwen? Want zijn prediking bestond niet alleen uit het aankondigen van oordeel, maar die ark was wel de ark van het behoud. En zo mocht hij preken over het oordeel, moest hij prediken over het oordeel, maar was het bouwen van die ark ook een en al prediking van Gods genade. Te midden van het oordeel wil God een genadig God zijn en is er behoud in de ark. Nou, het ene jaar na het andere verstreek. Je zou uit de schrift kunnen opmaken dat die klus zo'n 120 jaar heeft geduurd. En Petrus die schrijft het ook in zijn brieven. De mensen zullen hem uitgelachen hebben. Van, joh, je bent die boot al aan het bouwen, maar man, waar blijft dat oordeel? Maar Noach volhardde. En het oordeel werd voltrokken. Maar er mocht behoud zijn in de ark. Voor Noach en zijn 8 zielen, zoals we dat lezen in het doopsformulier. Voor die tijd hadden ze hem als een dwaas uitgemaakt wellicht. Wie gaat er nou een boot bouwen midden op het land? Dan ben je toch niet goed wijs? Dan ben je toch dwaas? Nou, als je het eerste hoofdstuk van de Korinthebrief leest, dan heeft Paulus het daar in dat stukje ook al, in het 21ste vers lees het bijvoorbeeld, over de dwaasheid van de prediking. En dan gaat het met name ook over de inhoud. Daar komen we straks nog op terug. Ik denk aan nog een andere prediker. Die werd er ook op uitgestuurd. Vele eeuwen later, vele eeuwen na Noach. Een Israëliet, maar hij werd buiten Israël gestuurd. Naar een stad heel ver weg. En die prediker, hij had er eerst helemaal geen zin in. Hij zei nee, maar hij kwam uiteindelijk wel in Nineveh, Jona. En Jona moest daar ook het oordeel aankondigen. Wat een preek. Heb je de preek van Noach wel eens gelezen? Van Jona wel eens gelezen? Die preek weten we wel. Kunnen we terugvinden in het boekje Jona. Een korte preek. Een heftige preek. En we zouden kunnen zeggen, een en al oordeelsprediking. Stel je eens voor dat er door de straten van Bruchem zo'n man zou komen lopen die preek zou houden. Misschien zou je ook wel zeggen, man, je bent niet goed wijs. Een preek van Jona, wat moet je ervan verwachten? Nog 40 dagen en Nineveh zal worden omgekeerd. Wat een preek. Een en al oordeel. Wat moet je nou van zo'n preek verwachten? Dat klinkt toch weinig lieflijkheid in door. Dat klinkt toch weinig genade in door. Ho, heb je goed geluisterd? Nog 40 dagen en dan zal Nineveh worden omgekeerd. Oordeel. Maar weer schittert Gods genade te midden van die oordeelsprediking. Nog 40 dagen. Nog 40 dagen genadetijd. Voordat het oordeel voltrokken zal worden. En gemeente Noach heeft weinig vrucht op zijn prediking gezien. In de dagen voor de zondvloed. Maar wat heeft Jona toch vrucht op zijn prediking gezien? Op die korte preek die we eigenlijk als... Nou, wat moet je met zo'n preek? Vrucht op zijn prediking. De koning voorop bekeerde zich. En de inwoners van de stad Nineveh, nou een stad die bruiste en borrelde van ongerechtigheid, van hoogmoed, van zonde. Die stad, die keert zich in zak en as, bekeert zich tot God. Een bekering voldoende voor God om genadig te zijn. En de stad, de inwoners van de stad, zij werden behouden. Gemeente, zo is er de eeuwen door gepreekt. Oordeel en genade. De eeuwen door. In de tijd van het Oude Testament, in de tijd van het Nieuwe Testament. Tot op de dag van vandaag. Ja toch? En wij geloven vast en zeker dat God tot de jongste dag zijn kerk zal bewaren. En dat de kerk gezegend mag zijn onder de prediking van oordeel en genade. Paulus, hij verantwoordt zich dus ook over zijn prediking. En gemeente, dan is de prediking het middel wat God hanteert. Het is het woord wat uit zijn mond uitgaat. En het woord wat bestemd is voor de oren en harten van mensen. Van verloren mensen, van zondaren. En dan is de prediking als het ware het voertuig wat de geest van God hanteert. Om vanuit zijn mond, om van A naar B te komen. De hoorder van de prediking. Zoals u vanavond ook een middel hebt gebruikt om vanuit uw woning naar de kerk te komen. Misschien de benenwagen. Misschien een fiets of een auto. En zo kwam u vanuit uw woning onder het gehoor van God. En als u thuis, dit keer thuis bleef om thuis ingeschakeld te zijn te luisteren. Ja, dan gebruikt u het middel van de techniek en hier wordt het bediend in de kerk. En thuis zet u de knop om. Om zo ook dat woord van God wat uit de mond van God uitgaat te horen. God gebruikt het middel waar je misschien helemaal niet zoveel van zou verwachten. De prediking. Maar gemeente, het gaat natuurlijk niet alleen om het middel, de prediking. Het werktuig van de geest. Waar de Heilige Geest bij u jou binnen wil komen. Waar de Heilige Geest u en jou als het ware bewerkt. Waar de Heilige Geest jou ontvankelijk maakt voor het woord. Maar ook dat het woord bij u jou mag landen, binnenkomen en ook zijn uitwerking zal hebben. Nou, dat was ook zo in de dagen van Paulus, ook in, niet alleen in Korinthe, maar ook in Korinthe. Er was veel volks in de stad. Veel mensen kwamen tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Ja, en dan gaat het meteen al over de inhoud, het tweede punt. De prediking, u heeft het zo even al opgemerkt, de eeuwen door, zou je kunnen samenvatten met twee woorden. Moet je maar vasthouden, oordeel en genadeverkondiging. En dat was ook de lijn die Paulus volgde. We hebben het zo even gelezen, in het tweede hoofdstuk, het tweede vers. Als hij in Korinthe aankomt, hij komt hem vanuit de stad Athene, vanaf de Areopagus, is hij naar Korinthe gegaan. En dan is dat met een bepaald voornemen. Ja, hij neemt zich voor en wat? Niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de prediking, de kern van de prediking. Dat hij, de Zoon van God, om hem gaat het in de prediking van Paulus. Jezus Christus en die gekruisigd. En in dat zinnetje zie je eigenlijk ook die twee woorden van oordeel en genade terugkomen. Excuus. In dat zinnetje komen die twee woorden oordeel en genade terug. Want dat ligt er in genade in de naam van Jezus Christus. Maar Paulus voegt er wat aan toe. En die gekruisigd. Dat is het oordeel. Ja, het kruis, dat spreekt van het oordeel van God over de zonde. God die de zonde niet ongestraft laat. We zien dat in het Oude Testament. En ook in het Nieuwe Testament horen we daarvan. Ja, het is het doel van Jezus komst naar deze wereld. Dat hij het oordeel van God over de zonde op zich neemt. Zo serieus neemt God dus de zonde. Het gaat hem aan het hart. Door de zonde is zijn liefde gekrenkt. Is hij van zijn eer beroofd. Hij kan de zonde niet ongestraft laten als God zichzelf serieus neemt. Dan moet hij de zonde straffen. Hij zou geen God meer zijn als hij de zonde zomaar door de vingers ziet. En gemeente, dan schiet me ineens dat zinnetje uit het avondmaalsformulier te binnen. Voordat God, eer dat God de zonde ongestraft heeft gelaten, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon, Jezus Christus. Nou, dan zitten we eigenlijk al gelijk bij vers 9. Wat in geen mensenhart is opgekomen. Wie kan dat begrijpen? Dat er een ander voor jou opdraait. De ander. Jezus Christus. Ja, en dat was niet vanuit een opwelling. Maar Paulus schrijft over een geheimenis. Een geheimenis, een wijsheid die verborgen was en die God voor allen voorbestemd heeft. De inhoud van het geheimenis, dat is dat Jezus ooit, en ik zeg het maar met een psalmwoord, gezegd heeft. Zie, ik kom om uw wil te doen. Waar wij er tegen ingingen, tegen de wil van God ingingen, in Adam. En gemeente, in ons leven, hoe vaak wordt dat niet zichtbaar? Daar heeft hij gezegd, ik kom, ik ben er, om uw wil te doen. Met dat is wat geweest, dat volbrengen van de wil van hem die hen gezonden heeft. Want wat betekende dat voor de Heer Jezus Christus? Wel, het oordeel moeten ondergaan. De straf van God op de zonde. Dat is wat geweest. Als ik denk zijn weg vanuit de hemel naar de aarde, een en al vernedering. Zijn weg op deze aarde van kribben naar kruis. Wat een vernedering op vernedering. Zijn kruisiging, gekruisigd moeten sterven. De vloekdood sterven. Het van God verlaten zijn. Die God waarvan we bijvoorbeeld in Spreuken 8 lezen. Dat de wijsheid, en dat is Christus. Dat hij was als spelende voor het aangezicht van God. Een vermaak, al in die nooit begonnen eeuwigheid. Zo harmonieus samen zijn in die hemelse gewesten. En dan aan dat vloekhout op Golgotha het moeten uitroepen. Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Dat is de prijs die hij moest betalen, gemeente. Om zondaren met God te verzoenen. Jezus Christus en die gekruisigd, hij wilde het, hij deed het. En hij heeft het volbracht. En gemeente, dat is nou precies wat Paulus, als het gaat over de prediking in vers 21 van hoofdstuk 1, de dwaasheid van de prediking noemt. Ooit vonden ze Noach al een dwaas. En ja, wij zouden misschien onze schouders opgehaald hebben toen we Jona daar door de straten hoorden roepen. Is dat ook niet de dwaasheid gekroond om in zo'n wereldstad van die dagen, in zo'n goddeloze stad, dat zomaar ineens te gaan roepen? Heeft dat eigenlijk wel zin? En nu Jezus Christus en die gekruisigd verkondigen. Heeft dat eigenlijk wel zin? Die prediking. Door een gekruisigde, door iemand die daar als een machteloze aan het kruis gehangen heeft en gestorven is. Door zo iemand die je eigenlijk niets anders kunt benoemen als loser, verliezer. Door zo iemand zalig gemaakt worden, gered worden. Nou, dat was in de oren van de Grieken. Daar lezen we ook over, hè, in hoofdstuk 1. Dwaasheid. Die kwamen wel met andere wijsheden om jezelf erboven op te werken. Om er iets van te maken in je leven. Maar kom niet met Jezus Christus en die gekruisigd. Je gelooft toch niet dat je daardoor op de een of andere manier het goddelijke zult bereiken. Maar niet alleen voor de Grieken een dwaasheid, ook voor de Joden een struikelblok of zoals we dat in de Statenvertaling lezen, een ergernis. Door die Jezus van Nazareth, die daar aan het kruis gestorven is, door zo één gered worden, dat kan niet. Door diegene die zichzelf de Zoon van God noemde en daarmee als het ware het oordeel over zichzelf heeft afgeroepen, want werd hij daarom niet gekruisigd, door zo iemand zalig gemaakt worden, een ergernis, een struikelblok. Ze struikelden over Jezus. Nou, Paulus ging altijd eerst naar de Joden, in welke stad dan ook, als ze daar waren, naar de synagoge. En als hij daar niet meer welkom was, als het daar het woord niet ontvangen werd, als daar zijn prediking niet verdragen werd, dan moest hij naar de heidenen. En ja, gelukkig, hij zag veel vrucht op zijn prediking, maar tegelijkertijd ook veel weerstand. Maar Is dat vandaag de dag anders? O, we weten dat God de prediking behaagt. He, want we lezen dat in het 21ste vers. Het heeft God behaagd, het is naar Gods wil, zalig te maken hen die geloven door de dwaasheid van de prediking. Mensen te redden. Door de prediking en in de prediking wordt het verschil gemaakt. Tussen eeuwig verloren en eeuwig behouden. Gaat het over Jezus Christus en die gekruisigd? Want Hij is de enige wie het verschil maakt in ons leven. Wie het verschil maakt tussen eeuwig behouden of eeuwig verloren. Hij maakt het verschil. En daarom, Paulus kan het niet laten, net zoals de andere apostelen. Al zo snel na de Pinksterdag, we horen het ze zeggen als ze zich moeten verdedigen tegenover het Sanhedrin. Wij kunnen het niet laten om te spreken van de dingen die we hebben gehoord en hebben gezien. Nou, zo is het ook met Paulus. En dan gaat het dus ergens over in de prediking. Ja, over die ene. Christocentrische prediking noemen we dat met een moeilijk woord. Ik zou dat anders eenvoudiger kunnen zeggen. De prediking waar Jezus Christus centraal staat. En iemand die misschien wat theologisch onderlegd werd, die heeft misschien gelijk wel een puntje voor discussie. Van ja, hoe zit dat dan met trinitarische prediking? Weer een moeilijk woord, maar prediking over de drie enige God. Is dat dan niet belangrijk? Moet de drie enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest niet centraal staan in de prediking? Nou, Paulus schrijft hier, ik had mij voorgenomen niets anders onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Is dat dan niet trinitarisch? Als het christocentrisch is? Nou, gemeente, dan durf ik de stelling aan vanuit dit gedeelte. Dat trinitarische of christocentrische prediking waar de Heer Jezus Christus centraal staat, dan komt de Vader in de prediking zeker aan de orde. En de Heilige Geest niet minder. Sterker nog, het is de wil van God dat zijn Zoon Jezus Christus centraal staat in de prediking. Ooit was er een predikant in Oud-Alblas die het zo vanaf de kansel gezegd heeft. Het gaat over Jezus Christus en die gekruisigd, of het gaat over niemand. Want als het gaat over Jezus Christus en die gekruisigd, ja, dan gaat het zeker ook over de Vader. Want het is de Vadergemeente die zijn Zoon gegeven heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enige geboren, zijn unieke Zoon, Jezus Christus, gegeven heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Deze Jezus Christus en die gekruisigd is de Zoon van Gods liefde. Is de liefde van de Vader. Het geschenk van de Vader. Is diegene waarvan de Vader zei, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En gemeente, daarom waar Hij centraal staat in de prediking, daar komt de Vader zeker aan zijn eer. Wat zal het God goed doen en goed gedaan hebben de eeuwen door, waar zijn Zoon centraal staat in de prediking. En gemeente, als het gaat over de Heilige Geest, dan is dat het liefste werk van de Heilige Geest, wist u dat? De prediking, dat is het werktuig, het middel wat de Heilige Geest hanteert. En de Heilige Geest doet niets liever, zoals Jezus dat zelf van de Geest gezegd heeft. Hij zal het uit het mijne nemen en Hij zal het u, jou, verkondigen. Je aan het hart brengen, je in het hart brengen. Je daarin laten delen wie Hij voor zondaren is, zaligmaker van zondaren. Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. De dwaasheid van de prediking. Gemeente, dat is nou de wijsheid van God. Want wie, ik zei het zo even al, we zitten bij de teksten, het zou in onze gedachten niet zijn opgekomen, in ons hart niet zijn opgeklommen, wie zou dat kunnen bedenken? Wie zou het zo hebben gewild? Wat? Verzoening met God. Wie zou het op die manier hebben gewild, gekund, gedaan? Niemand toch? Er is een categorie mensen, misschien Kun je dat wel voorstellen? Die zoiets hebben als van... Wat ik zelf fout heb gedaan, moet ik zelf goed maken. Nou, onderling, onder elkaar, als je inderdaad fouten hebt gemaakt... dan is het ook goed om het goed te maken onder elkaar. En dat is soms net iets meer dan alleen sorry zeggen, toch? Maar wie zou het nou met God goed kunnen maken? Als we dat al zouden willen. Want gemeente, we moeten nooit vergeten wat Paulus in de Romeinenbrief schrijft. Dat Christus zichzelf heeft gegeven daar aan het kruis op Golgotha... toen wij nog zondaars waren, toen wij nog vijanden waren. Nou, dat heeft Paulus zelf heel duidelijk ondervonden natuurlijk. Hij deed dat voor mensen die vanuit zichzelf nooit naar hem vroegen. Maar hij deed het wel. Romeinen 5, je moet het daar maar eens lezen. En gemeente, het is toch ongedacht... Als ik nou gewoon mijn eigen leven op mijn weegschaal leg. Dat er allemaal fout gegaan is in mijn leven. En dat hij dat daar aan het kruis voor mij heeft verzoend, goed gemaakt, de schuld betaald. De schuld met welke ik bij God in de schuld stond. Dat hij dat voor mij deed. En wilde doen. Dan word ik er al stil van, dan kan ik het niet begrijpen. Want dat valt eigenlijk niet uit te leggen. Maar nou deed hij het voor de zonde van de hele mensheid. Zoals Johannes dat in zijn brief schrijft. Dat zijn bloed zo allesreinigend is. Dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Niet alleen de mijne, maar van de hele wereld. Voldoende voor de zonde van de hele wereld. Dat niet heel de wereld daarin deelt. Dat heeft ook weer met dat 21ste vers uit 1 te maken. Heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. Geloven. Nou, Jesaja die stelde die vraag al, hè, in Jesaja 53, dat bekende hoofdstuk. Wie heeft onze prediking geloofd? Wie heeft er amen op gezegd? Wie stemt er mee in? Welke prediking? Nou, dat 53e hoofdstuk gaat over de lijdende knecht des Heren. Behaagde de Heren hem te verbrijzelen. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Geloof je dat? Heb je daar zo even ook amen op gezegd? Het geloofsbelijdenis, ik geloof in de vergeving van de zonde. Mag je geloven... Want het is genade overigens hoor. Als je het mag geloven. Mag je geloven wat Paulus in die tweede brief schrijft. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoend heeft. Het gaat helemaal van hem uit. En die verzoening. Dat is voor, daar deelt een ieder in die gelooft. Zalig te maken hen die geloven. Ja, zegt u, dan maakt het geloof het verschil. Jazeker. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En misschien moet je zeggen, ik kan het nauwelijks geloven. Dat het nou ook voor mij is. Ik weet dat er altijd weer mensen zijn, wellicht ook hier in Bruchem, Kerkwijk, Dalwijn en Nederhemert, dat die daarmee worstelen. Zal het nou ook voor mij zijn? Nou, als Paulus... Hij zegt het hier al, ik ben niet bij u gekomen met voortreffelijkheid van woorden. En als je die tweede Korinthebrief leest, daar zegt hij het zo dat als het gaat over de kunst van zijn preken. Ja, hoe zegt hij dat? Oh, dan zegt hij, en al ben ik onbedreven in het spreken. Ja, je predikanten die hebben de gave om geweldig te preken. Woordkunstenaars zijn, noem maar op. Paulus durfde zich daar niet zo bij te scharen. En hij durfde zich al helemaal niet scharen bij zoveel die zo goed konden redeneren. en de gave van welsprekendheid hadden. Ik ben niet zo bedreven in spreken. Maar gemeente, als hij komt, dan zegt hij: mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht. En nu is de prediking, weet u nog, dat werktuig van de Heilige Geest, bedoeld om u daarvan te overtuigen. Wat een dominee, wat een predikant, een voorganger niet kan. Dat is wat de Heilige Geest wel doet. En juist ook onder de prediking van het woord, juist ook in zijn werkplaats, weet hij dat te bereiken wat je misschien eigenlijk wel voor onmogelijk houdt. Dat je gaat geloven in hem, die ook voor jou, voor u, naar deze wereld kwam, zodat je het gaat zeggen: mijn Heere en mijn God. Zodat je het met Maria gaat zingen: zal hem mijn zaligmaker noemen. Dat is zalig worden. Heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven. En gemeente, dan de preek zou uitlopen op het 9e vers. Wat is nou zalig gemaakt worden? Wat is nou zalig worden? Zalig zijn. Nou, dat is iets wat hier op aarde reeds begint. Dat is niet iets wat uitstaat, maar waar God nu al mee begint in ons leven hier, gaandeweg dit leven op aarde, waar wij amen zeggen op de prediking. Dus zoveel zeggen: erkennen, ik ben het oordeel waardig, maar God is die barmhartige en genadige God, hij is ook mij genadig. Dat je mag weten door het geloof in de Heer Jezus Christus te mogen weten van vrijspraak, goddelijke vrijspraak van het oordeel. Dat is leven, niet de dood ingaan, niet de eeuwige dood sterven. Zoals ook het avondmaalsformulier zegt: hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Gemeente, dan is het leven met de Heer Jezus hier op aarde soms al zo wonderlijk. En dan kan de wereld jou soms niet meer helemaal volgen, omdat je niet volgens de wijsheid van de wereld leeft, maar omdat, zoals Paulus dat ook geschrijft in deze brief, God heeft ons een andere wijsheid geopenbaard. Wat voor de wereld een dwaasheid is, om gered te worden, zalig gemaakt worden door een loser daar aan het kruis houdt. Maar God heeft ons de ogen gegeven om in diegene die daar aan het kruis houdt niet te zien als een loser, maar als de verlosser, de zaligmaker van zondaren. Een geheimenis. Dat woordje, dat hebben we gelezen in dat 7e vers. Dat heeft God, dat onthult God ons door de prediking van het woord. En dat is het werk van de geest. Paulus schrijft daarover. Een geheimenis. Gemeente, dat is net iets anders als geheim overigens. Geheim, dat is iets wat niemand mag weten. En we hebben allemaal wel een geheim. De kleinste kinderen onder ons misschien nog net niet. In die zin dat ze nog geen pinpas hebben, waar je mee kunt betalen en geld uit de muur trekt. Maar zodra je een pinpas hebt, heb je een geheim. Want je draagt dan een code met je mee die eigenlijk niemand anders mag weten. Houd die maar voor jezelf. En soms kun je met een geheim rondlopen wat je toch tegen een ander wil vertellen. Maar nadrukkelijk, joh, het is een geheim, niet verder vertellen, dat moet echt onder ons blijven. Ik wil niet weten dat anderen dat ook komen te weten. Geheim. Maar als het nou over geheimenis gaat, dat is niet Gods geheimpje of zo, dat een ander niet mag weten. Maar dat is iets wat in het verborgen, in de nooit begonnen eeuwigheid, door God al is als het ware uitgedacht. Nou gemeente, dat gaat mijn begrip al te boven. We hebben dat gelezen in het 7e vers. Maar dat geheimenis, dat wordt ontvouwd. Dat is iets wat juist wel geopenbaard gaat worden, wat verteld moet worden, wat doorgegeven moet worden, dat eigenlijk iedereen moet weten. En waar iedereen die gelooft ook wat aan heeft. En dat is het geheimenis door de gekruisigde Jezus Christus, die niet alleen aan het kruis gestorven is en begraven is, in de dood gebleven is, maar ook is opgestaan. Hoofdstuk 15 gaat er uitvoerig over. Dat we door hem de zekerheid mogen hebben van die eeuwige, zalige, heerlijke toekomst met hem. Want het zevende vers gaat het over, hè, voor alle eeuwen voorbeeld, heeft tot onze heerlijkheid. Nou, als je daarover nagedenkt, en wellicht denk je daar toch wel eens over na, hoe zal dat nou toch zijn? Nou, er wordt in de Bijbel best wel het een en ander over gezegd, over geschreven. Als Petrus, hè, die brief heb ik al een paar keer geciteerd, maar daar gaat het over de toekomst. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En aan Johannes op Patmos werd het ook onthuld. Ik maak alle dingen nieuw. Er zal geen verdriet meer zijn, geen rouw, geen ziekte, geen nood, geen pijn, geen dood. Daar zal hij alles zijn in ons allen. Zal het heerlijk zijn? Maar goed, dan blijven er nog zoveel vragen over hoe zal dat zijn. Ik hoor wel eens onderweg vragen van, zal er herkenning in de hemel zijn? Zullen we elkaar daar kennen? Nou, ik snap best, vooral als je een geliefde mist, hier op aarde, dat je met die vraag zit, dat snap ik best. Maar gemeente, het zal zo zijn wat wij hier en nu niet kunnen bevatten. Wat we hier niet hebben gezien en waar we hier nog nooit van hebben gehoord en wat in ons niet zou zijn opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Dan kun je je fantasie, je gedachten laten gaan hoe het straks allemaal zal zijn. Nou, ik weet in ieder geval wel dat het niet één enorme grote reunie is waar we al onze oude bekenden weer zullen tegenkomen. Want als dat het belangrijkste voor je is, dan vrees ik dat je teleurgesteld gaat worden. Want gemeente Paulus die schrijft in zijn brief waar het uiteindelijk op uitloopt, in de Thessalonicense brief, dan zullen wij voor altijd bij de Heere zijn. Is dat waar je naar uitziet, waar je naar verlangt? We zingen dat wel eens met een lied, hè? En ik kan me nog herinneren vanuit, met rouwdiensten ook vanuit hier, vanuit de kerk, werd dat lied wel eens gezongen of gespeeld. Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Daar zal ik hem begroeten. Wie? Jezus. Wie zullen hem daar ontmoeten? En als hun Heer begroeten? Degene die geloven. Degene die hem lief hebben. Hey, dat zijn twee kernwoorden die je vast moet houden. Geloof en liefde. En we komen dit hier in dit hoofdstuk nog niet tegen, maar verderop in de Korinthebrief lezen we ook nog van het woordje hoop. Nou, geloof en liefde, dat wekt hoop. Zeker weten. En gemeente, daarin ligt nou de zekerheid voor de toekomst. Als je met vragen zit, hoe zal het allemaal zijn? Nou, je kunt daarover fantaseren, maar reken maar dat je al heel gauw de plank mislaat. Want het zal allemaal veel heerlijker zijn. Het zal zo heerlijk zijn zoals Jezus daarom gebeden heeft. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die zullen zijn die u mij hebt gegeven, opdat zij mijn heerlijkheid zullen zien. Nou gemeente, dat zal wat zijn. Dat zal wat zijn. En dan zeg ik er meteen maar met alle eerbied achteraan, zorg dat je erbij bent. En God zal ons zodanig weten te verrassen dat we de eeuwigheid nodig hebben om ons daarover te verwonderen. Ten eerste dat hij naar mij heeft omgezien. Ten tweede dat hij zijn zoon ook voor mij heeft gegeven. Dat hij ook mijn zaligmaker wil zijn. En dat hij mij zoveel van zijn geest heeft gegeven dat ik ook nog door Gods genade amen op de prediking mocht zeggen. En hoe het verder zal zijn, Heere, hemelse God, ik laat me graag door u verrassen, want u valt nooit tegen. De zekerheid van het geloof, gemeente, ligt in die laatste paar woorden. De zekerheid om te delen in die toekomst, moet ik zeggen, ligt in die laatste paar woorden. Voor hen die hem lief hebben. Want er is toch niets wat ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. En ik aarzel bijna om die vraag te stellen. Maar als ik hem stel en ik ga het toch doen, dan is dat met het oog op uw en jouw zekerheid, met het oog op de toekomst. En die vraag is misschien wel eens vaker gesteld. Dat zal best. Vanaf deze kansel of in Kerkwijk. Een vraag die de Heer Jezus aan Petrus stelde. Heb je mij lief? Tot 3 keer toe die vraag. En we weten het antwoord. Van Petrus. En u en jij weet voor jezelf ook dat antwoord. Zeker weten. Gaat je hart naar de Heere uit? Ja, maar hoe kan ik nou iemand lief hebben die ik nooit gezien heb? O gemeente. Hij laat zich zien. Hij openbaart zich, hij maakt zich bekend. Hij laat zich zien wie hij is en wie hij voor u en jou is, hoe hij is. God riep het uit in het Oude Testament, hoe hij is. Genadig, barmhartig, rechtvaardig, vol van geduld en goedertierenheid. Wil je de Heer Jezus zien? Verdiep je dan in het woord van God, de Bijbel. Daarin laat hij zich ontmoeten. En onder de prediking van het woord, zondag aan zondag, daarom is het ook zaak om je onder de prediking van het woord te bevinden. Thuis of in de kerk, zolang het allemaal nog niet gelijktijdig in de kerk kan. Want daar wordt hij als het ware uitgeschilderd. U en jou uitgetekend. Maar zeker weten, als de geest van God erin mee mag komen, dat is niet altijd een vanzelfsprekendheid, dat is een zaak van het gebed, dan ga je het zeggen. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat? Kort samengevat, de grote werken Gods zijn u en jou verkondigd en ze worden telkens weer verkondigd. Opdat je daar deel van uit mag maken en opdat je daarvan gaat zingen. Vanwege de verwondering over de grote werken Gods in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis, in uw en jouw persoonlijk leven. Wat hij je wil geven, dan word je van de verwondering gebracht tot de lofzang. Heren, hoe groot zijn uw werken? Ja, soms heb je al, als je onder de indruk raakt van Gods mooie schepping, maar vooral als het gaat over Gods herscheppend werk. Hoe groot zijn uw werken? En als het dan zo mag zijn dat je deel mag uitmaken van die nieuwe schepping. Hoe groot zijn uw werken? Amen. Hoe groot is het goed dat gij zult geven hem wiens oprechte geest op u betrouwt, u vreest? Hoe groot is het heil dat ge in dit leven ver boven beden en wensen reeds wrocht voor het oog der mensen? Psalm 31 en daarvan het 15e. En als het woordje wrocht, een wat oud-Hollands woord, wat God deed, wat God maakte, wat God bereidde voor het oog van de mensen. 31, het 15e. Gemeente, straks na het amen op het gebed en de dankzegging willen we zonder nadere aankondiging gaan zingen van 145 nu het vierde. Al wat gij wrocht, hebben we weer dat woordje. Hè, wat God deed, wat God maakte en voor ons bereidde. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. En roemen van uw koninkrijk, uw macht, uw heerlijkheid en goddelijke kracht. En dat vers heb je natuurlijk al heel wat keren in je leven gezongen, hoop ik. En blijf het maar zingen. Maar misschien heb je jezelf wel eens afgevraagd van, wat betekent dat nou, dat tweede zinnetje? Uw gunstvolk zal verblijd u zegenen, Heer. Nou, uw gunstvolk, dat is het volk van God. Dat gelooft in de prediking van het woord. Amen erop zegt. En door het geloof mag weten van zalig gemaakt worden. Uw gunstvolk, dat is het volk dat mag delen in Gods genade. Hoor je er ook bij? Jij, u? Wat een genade al dat God je telkens weer tegemoet treedt met woorden van eeuwig leven. En dan staat er zo, zal verblijd u zegenen, Heer. Wij hebben vanavond in het eerste gebed gebeden om Gods zegen over deze dienst. Wij bidden om de zegen van God, dat de Heer ons zegent. Maar nu staat dat wij u zullen zegenen, Heer. Is de Heer afhankelijk van onze zegen? Nee. Maar verblijd u zegenen, Heer. Dat is een goed woord spreken van de Heere. En gemeente, wat zou het dan mooi zijn? Als er zoveel vrucht op de prediking mag zijn, zondag aan zondag, dat je zo in dankbaarheid mag ontvangen wat de Heere je aanreikt, uit genade heeft geschonken, zoals we dat zo even hebben gelezen, dat je niets anders meer kunt en niets anders meer wilt, dan een goed woord spreken van de Heere. Wie het ook maar horen wil. Daarin wordt God verheerlijkt. En ik verzeker u, het is het mooiste werk wat je bedenken kunt. Psalm 145, het vierde, straks na het amen op het dankgebed. Zullen we de Heere danken en bidden? Heere, we wensen u goed dat u ons dit uur, ja, dat u ons deze dag hebt gegeven. Tot tweemaal toe heeft u ons ook vandaag weer aangesproken in de opening van uw woord. En werd Jezus Christus en die gekruisigd ons op het hart gebonden, opdat we niet aan hem voorbij zullen gaan, maar dat we ons verbonden weten door de band van het geloof en hem zullen liefhebben met alle liefde van ons hart. Heere, dat is geen vrucht van eigen akker. Dat is wat u toch door uw Heilige Geest ook wilt werken. Dan is de prediking van uw woord niet alleen het werk van uw geest, maar ook dat we het zullen geloven. Dat maakt de verwondering des te groter. En Heere, daarom past u alle lof en dank, alle eer en alle aanbidding. Heere, wij bidden voor de gemeente, voor het werk wat in de gemeente gedaan mag worden, in bijzonder door de predikanten van de Wind en Voets, maar ook door alle ambtsdragers om hen heen, ook door zoveel die bij het kerkwerk betrokken zijn, op welke wijze dan ook, zoals ook in deze dienst, de koster, de organist en de man van de techniek. Heren, wij bidden om uw zegen voor de gemeente. Een gemeente waarin we hoorden van mooie dingen. Als er kinderen geboren worden. Als er andere mooie dingen beleefd mogen worden. Als uw werk zijn voortgang mag hebben. We danken u daarvoor. Maar heren, we hoorden ook andere dingen. Van zorgen over gezondheid, van ziekte. Van hen die behandeld worden in een periode van ziekte. We hoorden ook van hele verdrietige dingen. Van iemand zo plotsklaps, een lid van de gemeente zo plotsklaps uit dit leven op aarde weggenomen door een ongeval. Wat een verdriet. O God, wilt u er in alle dingen bij zijn? En wilt u in ieder geven naar wat nodig is? Juist ook in moeilijke, zorgvolle omstandigheden. Heere, ontferm u, ook over dit deel van uw wijngaard. Over zovelen dragen de kinderen, de jongeren van de gemeente aan u op. Heere, geef dat ze mogen weten dat u ze alle bij namen geroepen hebt. Dat u er hen helemaal bij wilt betrekken. Heere, we bidden voor de ouderen in de gemeente. Voor hen die het eenzaam hebben. Voor hen die zich niet, begrepen weten, voor zovelen. We bidden voor degenen die genieten van een vakantie, misschien wel thuis gewoon of elders. Geef een goede periode van rust. Heer, we bidden voor hen die misschien wel te veel opgaan in de drukte en de hectiek van het werk. O God, hou vast en geef het overzicht. Geef wijsheid van u. Geef het leven uit u. Dat is het leven met de hemelse wijsheid. Dat is leven aan de hand van u en in de verwachting van u. Heren, want wat zijn er veel dingen die we toch alleen van u kunnen verwachten. En die het van u verwacht, die zal toch niet beschaamd worden. Vertroost zo in ieder. En gedenk. Heren, gedenk ons land en volk. Gedenk onze overheden. In bijzonder ook onze landelijke overheid als er weer gesproken gaat worden over de formatie van een nieuw kabinet. Heren, ontferm u over ons land en volk. En geef niet wat wij hebben verdiend, maar wat nodig is om te mogen leven voor uw aangezicht. Hoor ons roepen. Aanvaard onze dank. Hoor onze lofzang. En geef ons de geest van vrijmoedigheid om dat niet alleen hier uit te zingen, maar ook dag aan dag praktijk werk van te maken. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Gemeente, ga dan heen in vrede en vervolg uw weg vanuit dit moment. En doe dat alleen onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus, met mij biddend om die zegen. De vrede van God, die alle begrip te boven gaat, bewaken en bewaren onze harten en gedachten in Christus Jezus, onze Heere. Amen.